Kiek over die muur. Een film over het leven van de bijna 80-jarige normaal frontman en kunstenaar Benny Jolink zou vol tegenstellingen zitten. Want grensverleggend was en is hij. Een profiel over Benny Jolink. Geschreven en zelf voorgelezen door Daniel Rovers.
Het onwaarschijnlijke verhaal van de Achterhoekse band Normaal en van voorman Benny Jolink. Op 6 september wordt hij 80 jaar, verdient een verfilming. De soundtrack van die biopic lijkt al verzekerd. Mijn eerste vraag, waarom juist over deze ene band en deze langharige fan met die donkere, schorre stem? Vooral toch doordat het succes vanuit het niets ontstond in het dorp Hummelo. Niet meer dan een bebouwde kom, een kerk, een lagere school, twee cafés en een adellijk landgoed met 19e-eeuwse pachtboerderijen eromheen. In een streek, de Achterhoek, waar de snelweg naar Varsseveld ophoudt en de inwoners bekend staan als schuchter en bescheiden. Naar verluidt een erfenis uit het feodale verleden, waar er altijd wel een adellijke heer klaar stond om het volk te knechten en het beter was de zaken eerst aan te kijken, alvorens actie te ondernemen. In de Achterhoek weten ze dat de beste manier om een kat uit de boom te krijgen is door eruit te kijken. Ik ben er opgegroeid, op een steenworp afstand van het vroegere stamcafé van Normaal, Café de Tol, in die tijd door stamgasten de Preus genoemd. Wij kinderen leefden mee toen Jolink, een beroemdheid, de enige in de wijde omgeving, in een scherpe bocht vlak voor de Tol een auto-ongeluk kreeg en zijn been verbrijzelde. Wat een pech, wie moest daar nu met de band door het hele land optreden? Hoe kon dat gebeuren met de beroemdste man van de Achterhoek? We beseften niet, een duister volwassen inzicht, dat Jolinks auto niet ondanks, maar dankzij die roem uit de bocht was gevlogen. Want kunst en leven voeden elkaar vaak, maar ze kunnen elkaar even goed opvreten. Benny Jolink is nooit een man van de matigheid geweest en hij zal zelden een kat uit de boom hebben gekeken. Alle assertiviteit van de Achterhoek lijkt in hem gekanaliseerd. Hij, de Mick Jagger van de Oude IJssel, is het die het succes van de band Normaal vanaf 1975 heeft vormgegeven. Onder zijn aanvoering gingen de oorspronkelijke bandleden Freddy Olij, Jan Manschot, die in 2014 overleed, en Willem ter Horst, ieder voorzien van een Achterhoekse bijnaam, tweedehandse driedelige wollen pakken dragen, afdragers van poenige veehandelaars, om zich vervolgens te laten fotograferen tussen de runderen op de Doetinchemse veemarkt. Jolink verzorgt het artwork op de platenhoezen. Hoogtepunt, het Hummeloze coulissenlandschap met de bliksem erboven, op de LP deur donderen. Hij ontwierp de merchandising, de t-shirts, hij schilderde de grote achterdoeken voor de concerten. Hij ontdekte voor het eerst de Preus en de sterke verhalen die daar aan de toog werden verteld. Jolink zette de met alcoholpromillages verdreven plattelandsverveling om in opzienbarende rock'n'roll. De nummers van Normaal, een naam tegen de glitter en glamour van disco, gaan over het boerenleven, over deernis en feesten, maar de grootste hit Oerend Hart vertelt het verhaal van twee motocrossers die verongelukken door een combinatie van drankmisbruik, ze waren allebei een heel klein beetje zat en overmoed. Op dat moment was Jolink zelf nog geen motocrosser, al kon hij met zijn deel van de singleopbrengst wel zijn eerste crossmotor kopen en hij reed al gauw op wedstrijdniveau. De conditie die hij in die slopende sport opbouwde was een belangrijke reden dat hij het als astmapatiënt zo lang op al die rokerige podia zou volhouden. Een rellerige playbackopname bij Topop vestigde in 1977 Normaal's reputatie als onverschrokken punkerige boerenrockband. De optredens vormden een bron van sterke verhalen, maar het ging er soms grof aan toe. Op de concerten kwamen knokkers af en straalbezopen fans gooiden niet alleen met bier, maar soms ook met stukgeslagen beugelflessen. Hardrijden en veel drinken behoorden tot de kernwaarden van de groepsleden, die liever buitenbeeld hielden dat ze ook wel graag bloden, maar dat was de stads. Ze gaven het slechte voorbeeld en werden erom toegejuicht. De Achterhoekse politie kneep met liefde een oogje toe. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag, aldus Oerend Hart, met dat prachtig melancholische middenstuk. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een end. Een vondst van Freddy Olij, die later door Jolink zonder verpinken uit de band werd gezet na gemekker over de verdeling van gelden. De bandleden gingen in hun eigen mythe geloven. Ze dronken te veel, snoven deden ze op den duur ook en ze schaften zichzelf patserige Opel Commodores aan die ze vervolgens in de prak reden. De vrouwen van de bandleden zagen met ledenogen aan hoe hun mannen door het succes veranderden in lompe onbenullen. Zo tekende Jos Palm op in Oerend Hart, het onmogelijke hurkersleven van Ben Jolink, uit 2005. Jolink en zijn band traden vooral op in plaatsen waar geen concertzaal voorhanden was, van West-Friesland tot in de Peel, en waar ze met de gigantische feesttent in één klap muziekcultuur binnen handbereik brachten en ondertussen controle hielden over de recettes en de drankopbrengsten. Ruim 5 miljoen mensen bezochten door de jaren heen die optredens. Zo berekende Dolf Rusink in Feesten als Wilde Beesten, Nederland 50 jaar normaal, uit 2025. Dat zijn prijs. De zelfkritische Ferdi Jolij heeft gezegd dat ze in die gouden jaren het soort arrogante kerels waren geworden dat ze in hun jeugd hadden verafschuwd. Het was prima om normaal te zijn, maar veel straffer nog was het om abnormaal te doen en daarom te worden benijd. Die zuip-, feest- en ruziescènes zullen de normaal film wel halen, maar ze krijgen pas betekenis in contrast met het stille begin. Ben Joling, een ziekelijk kind, groeit op in een christelijk middenstandsgezin, als zoon van de plaatselijke schilder. Jos Palm tekende op dat moeder Hentje in de jaren 50 een aparte maaltijd voor haar zoon bereidde, omdat hij niet alles lustte en aan ernstig astma leed. Voor zijn culturele ontwikkeling stuurde ze de jongen een tekentalent naar de artistiek aangelegde domineesvrouw van het dorp, die hem liet kennismaken met het werk van Van Gogh en Rembrandt en hem een oude pick-up in handen drukte, in de hoop dat hij Bach en niet Chuck Berry zou ontdekken. In het vorig jaar door Jolink zelf in samenwerking met oud-journalist Gerard Menting geschreven boek Sprekken, Muziek, het boerenleven en levenskunst, dé biografie van Benny Jolink, weersprak de zanger stellig dat hij een moederskindje zou zijn geweest. Daarvoor had zijn moeder hem in zijn jeugd te veel slaag gegeven. Zelf weidde hij liever uit over de band met zijn vader, een oud verzetsman met wie hij als tiener de pachtboerderijen van landgoed Engehuizen schuurde en schilderde. Een man die net als later zijn zoon onder depressies leed. Ben Joling is een haantje de voorste, een durfal, die wil laten zien niet onder te doen voor de grotere jongens en slim genoeg om naar de HBS in Doetinchem te gaan. Daar, in de provinciestad, kan hij moeilijk aarden tussen zijn standaard Nederlands sprekende klasgenoten. Joling voelt zich op de HBS als een opgejaagde bunzing en wordt uiteindelijk van school gestuurd na een vuurwerkincident, zodat hij aan de christelijke school aan de overkant met hangen en wurgen zijn MULO-diploma haalt. Wat toch met die jongen aangevangen? Jolink laat Hummelo halverwege de jaren 60 achter zich en gaat studeren in Enschede, aan de Academie voor Kunst en Industrie, de AKI. En daar hoort hij tijdens de muzieklessen voor het eerst jazz, bebop en de Rolling Stones. De dorpsjongen ontpopt zich tot hippe stadsvogel. Aanvankelijk keert hij elk weekend terug naar de Achterhoek, anderhalf uur reizen met de bus, om als donkerhaarige Bink de show te stelen in Beatclub Shabby, in het oude Doetinchemse zwembad Groenendaal. Maar met de tijd is hij steeds vaker in Amsterdam te vinden. Daar gebeurt het, volgens hem in die jaren. Voor toneelgroep Studio ontwerpt de jonge kunstenaar kleding, decors en affiches. En ondertussen doet hij ook dienst als imagebuilder. Voor een arty kunstacademieband. Zelf loopt hij er nogal extravagant bij. Nichterig, zeggen zijn maten uit het oosten. In Amsterdam ontmoet hij Johnny van Doorn. Johnny de zelfkikker. Een artistiek orakel uit het Gelderse Beekbergen. Een man die het levende bewijs vormt dat je in de stad ver boven je provinciale oorsprong kunt uitstijgen. Met Joling gaat het uiteindelijk mis in de hoofdstad. Het is een verhaal, een van zijn meest bepalende momenten, dat hij zelf vaak verteld heeft en in Sprekken, de titel refereert aan grootspraak, herhaalt. Hij zou door arrogante Amsterdammers, of velen een tautologie, zijn gekleineerd. Wanneer Joling in de eerste vergadering zijn ideeën aan de toneelgroep presenteert, ziet hij zijn toehoorders hoofdschuddend wegkijken. Wat is dat voor domme boer met dat moddervette accent? De scène zie je meteen voor je. Al blijft het de vraag of het zo echt is gegaan. Jolings zelfvertrouwen was al wankel, tekende Jos Palm op uit de mond van vrienden. En tijdens die meeting komt hij niet uit zijn woorden, klapt dicht en gooit zijn kont tegen de krib. Hij is in die tijd zelfdestructief. Het geld dat hij van de beeldende kunstenaarsregeling ontvangt, zet hij om in drank en wiet. En het eindigt ermee dat hij door zijn zus en zijn moeder in een Volkswagen Kever terug naar het oosten wordt verhuisd. Hier moet de toekomstige scenarist een keuze maken. De premisse van de Jolink-film is al wel helder. Artistieke dorpse kunststudent begint een plattelandsrockgroep en bereikt een miljoenenpubliek. Maar wat is het controlling idea, zoals dat in de handboeken heet? Miskenning in de stad leidt tot roem van de plattelanden, of toch eerder plattelanden gebruikt ingebeelde miskenning om roem te verwerven, eerst in de stad, de Hilversumse TV, en vervolgens pas op het platteland. De vertelling wordt zo wel wat ingewikkeld, maar ja, roem is nu eenmaal ingewikkelder dan het gewone publiek vaak denkt. Terug in Enschede trouwt Joling met zijn jeugdliefde Anneke Callier, met wie hij in 1971 een zoon krijgt, Gijs. Het hippiestel probeert aan de kost te komen met de Stichting Esthetische Accommodatie, binnenhuisinrichting. Maar omdat het niet stormloopt met klanten, grijpt Jolings moeder opnieuw in. Ze weet voor het jonge gezin een rustiek huisje op de Hummeloze hei te regelen. De legende wil dat Joling onderweg naar Hummelo Jan Manschot ontmoet, die in Enschede de sociale academie heeft gedaan en ook terugkeert naar de Achterhoekse heimat. In de verhuisbus wordt het plan gesmeed om een band te beginnen. De doorbraak van Normaal vindt plaats op een openluchtfestival in Lochem in mei 1975. Daar gaan de vele jonge bezoekers los op dat ene lied dat de band in het Achterhoek zingt. Het dialect blijkt geen belemmering, maar juist een middel om fans aan zich te binden. Voortaan zou Normaal de streektaal inzetten om een sterke identiteit te scheppen. De fans werden aanhangers genoemd. Een concertreeks heette een veldtocht en Huiken werd die onvertaalbare heerlijkheid van feesten en keetschoppen. De taal van Normaal is martiaal. Het spreekrecht moet met luide stem bevochten worden op de bestaande orde. Een kwestie van sociale klasse. De taal van de hoger geschoolde is de standaard, terwijl voornamelijk praktisch geschoolde met een afwijkend accent spreken, omdat dialect of anderstalige klanken in het hoger onderwijs snel genoeg worden afgeleerd. Opnieuw leidt Normaal tot een nieuw soort Normaal. Het dialect op het podium inzetten als iets om trots op te zijn, als unique selling point. Maarten Zwiers, onderzoeker naar Neder-Saksische en Amerikaanse cultuur, heeft opgemerkt dat de Achterhoek door Normaal gelijk kwam te staan met de regio die zich niet langer laat ringeloren. Muzikaal putte de band daarvoor inspiratie uit verschillende Amerikaanse genres en stijlen, met name blues, rock en country, met als opvallend verschil dat de bittere kant van het platteland bestaan, die in de hard country hoofdthema is, minder aan bod komt. Jolink was een kind uit de middenstand, middenklasse dus, gaf Zwiers als verklaring. Jolink zelf benadrukte in sprekken juist zijn sterke engagement met de boerenstand. Als gevolg van de song Ik ben morgen, een eenvoudige boerenlul uit 1977, ontving Joling naar eigen zegde een karrevracht aan brieven van boeren en hun familieleden over de moeite die ze hadden om überhaupt het hoofd boven water te houden. Met het lot van de achtergestelde, gediscrimineerde boeren ging hij zich identificeren. In het sterke besef zelf van boerenafkomst te zijn, zijn beide grootvaders waren keuterboeren. Dat was, of liever gezegd, werd zijn identiteit. In De Boer is Troef uit 1983 zou Joling zelfs de rol van boerenvertegenwoordiger op zich nemen door zich tegen de ambtenaren van de EEG te keren met hun mestregels en melkquotum, een stelling waar hij decennia later op terug zou komen. De rust en schoonheid van het platteland, die latere streektaalzangers als Jack Poels van Rowan Hezen en Daniel Loos in de teksten thematiseren, heeft bij Normaal minder aandacht gekregen. Kunstenaar, rockzanger en imagobouwer. Zoon Gijs Joling, die zelf als twintiger furoren maakte met de Achterhoekse feestband Jovink en de Voede Beatles en medeoprichter was van het festival Zwarte Cross, verwoordde in de biografie van Palm scherp wat de tragiek van Benny Joling als artiest was. Via Normaal had hij zich zo'n sterk imago verschaft dat het een juk werd. De zanger bezong het stoere plattelandsleven telkens weer vol overgave, maar zat zelf liever in zijn werkruimte wat muziek te maken of te schilderen en te lezen. De Volkskrant, Vrij Nederland, de VPRO-gids, maar ook de ouderwets goede vertellers uit de wereldliteratuur, zegt Leo Tolstoy en Gabriel Garcia Marquez. Met de jaren zonk hij enkele malen weg in zware depressies, die hij overleefde met behulp van zijn tweede echtgenote en het geneesmiddel Trazolan. In 1999 begon Normaal met een succesvolle theatertour in een andere bezetting met technisch begaafdere muzikanten. Maar de kosten lagen zo hoog dat de ouderwetse zomerconcerten in de oude bezetting nodig waren om kiet te spelen. En die veldtochten konden dan weer niet zonder de stampende meezingers, waar ook de normaalfans van het eerste uur hun wenkbrauwen bij fronsten. Commercieel succes. Dat was de reden om carnavalskrakers à la Mama, wo is mijn pils uit 1982 op te nemen. De zwart geschminkte sfeermaker Hendrik Havenkamp en Rieter Roxy op het podium, opgejaagd door de in koloniale dracht gestoken bandleden. Dat lied is echt een olijke oorworm. Veel meer dan het antidiscriminatienummer Doe Even Normaal uit 1994. Ieder volk ter wereld heeft zijn eigen cultuur. Neem nou eens de moeite en kiek over de muur. Na zijn 50ste verjaardag legde Joling zich meer toe op het tekenen en schilderen, met als zichtbaar resultaat een verfijndere pen. Maar pers en publiek keken er volgens hem amper naar om. Hij stelde vast dat zijn subtielere songs veelal onbegrepen of onbeluisterd bleven. Parels voor de zwijnen dus. De respons op zijn soloprojecten haalde het niet bij het massale succes van zijn band. Dat is wellicht het lot van de provinciale kunstenaar of voor de Nederlandse creatieve tout court. Om op te vallen moeten ze zich in een kunstje bekwamen, de clown uithangen en vervolgens wil niemand ooit meer iets anders van ze zien. André van Duin is een voorbeeld, Herman Brood, Joost Omen. Terwijl, om een voorbeeld te noemen, Jolings krachtige country ballad De Grozels over de Ruggen met de gelegenheidsgroep Motorband een andere stem laat horen. Neuriënd als generatiegenoot Van Morrison met Hammond orgel en samenzang op de achtergrond. Waarom is dat fijnbesnaarde lied nooit een opvolger of in ieder geval een echo van Oerend Hart geworden? Jolink is een Einzelganger, maar wel een die samenspel nodig heeft om niet in de put van een depressie te vallen. Ik kom altijd weer terug, luidt de titel van een normaal nummer en een documentaire over Jolink. En daarin schuilt naast vastberadenheid ook een zekere dwang. Tegenstellingen kenmerken hem. En dat heeft hij zelf meermaals opgemerkt. Hij is begaan met de wereld, maar kan snoeiharde beslissingen nemen. Hij schuwt de openbaarheid, maar is een meester in het bespelen van de publiciteit. Hij is de stem van het platteland, maar hunkert naar meer stedelijk intellectuele erkenning. Hij is zeer stellig, brutaal, vreg om het op zijn Achterhoeks te zeggen, maar heeft ook de deemoed om op eerdere overtuigingen terug te komen. Toen in 2022 de Farmers Defence Force snelwegen blokkeerde, asbest in de fikstak, provinciebestuurders bedreigd, tekende Jolink in columns en talkshow-interviews bezwaar aan. De Farmers Defence Force, Jolink dubbele punt waarom in het Engels, zou alle sympathie die boeren bij de bevolking genoten met hun roekeloze acties hebben verbrand. Als reactie kreeg hij een aantal FDF'ers op zijn erf om hem zogezegd voor te lichten. Jolink liet zich niet intimideren. Hij meende dat de boeren zelf ook boter op hun hoofd hadden nadat het melkquotum in 2015 werd afgeschaft en ze de veestapel flink gingen uitbreiden. Ze hadden kunnen weten dat die Europese stikstofnormen ooit wel zouden worden gehandhaafd. En ja, die normen zouden dan ook moeten gelden voor de grote bedrijven uit het Westen, zoals Schiphol en Tata Steel. Nederland is te klein om stad en platteland tegenover elkaar te plaatsen, zou een stedeling poneren. De levensloop van Jolink, gesjeesd kunstenaar in Amsterdam, regio-rockondernemer in Hummelo, is daar een prachtig voorbeeld van. Zeker nu die andere muziekgroep uit de Achterhoek, Suzanne Freek, met zoetsappige ABM-pop de Nederlandse markt veroverd heeft. Toch is de tegenstelling hardnekkig. Ik heb lang gedacht, schreef Raymond Williams in The Country and the City, gepubliceerd in het decennium dat normaal werd opgericht, dat het plattelandsleven, met name de rurale economie, iets uit het verleden was, iets marginaals, dat langzamerhand overal verdwijnen zou. Toen Williams echter terugkeerde naar zijn geboortestreek in Wales, raakte hij van het tegendeel overtuigd. In zijn boek verwees hij daarom naar de etymologie van country and city. De eerste term is afgeleid van contra, een stuk land waar men tegenaan kijkt vanuit de bebouwing, dat dus leeg en onbewoond oogt. Je zou kunnen zeggen dat het platteland paradoxaal genoeg bestaat doordat er met zoveel afstand naar gekeken wordt. Eenvoudigweg omdat de belangrijkste media en universiteiten in steden gevestigd zijn. Daar wordt van oudsher de geschiedenis geschreven. City komt van civitas, van het Romeinse burgerschap, de eerste vorm van gemeenschap waaraan rechten konden worden ontleend. Een gemeenschap die een beschaving heette te zijn. Williams stelde dat het platteland met zijn kleinschalige samenwerkingsvormen en directe aansprakelijkheid in de jaren 70 van de vorige eeuw bedreigd werd door de industriële productieketen die vanuit de steden opkwam. Is het niet de ironie van de geschiedenis dat in Nederland de boer-burgerbeweging juist deze tegenstelling zo succesvol politiseerde? Gefinancierd en gestuurd door wat Williams stedelijke krachten zou hebben genoemd, die van het agrokapitaal, mobiliseerde de partij landelijke kiezers door te wijzen op de achterstelling van het platteland, waar bibliotheken, buurtscholen, zorginstellingen gesloten werden, ook omdat de landelijke overheid er niet meer naar om wilde kijken. Jolink benadrukt graag dat hij links nog rechts is, maar gewoon zijn boerenverstand gebruikt. Om van dat laatste te getuigen, spreekt hij in Sprekens vol overtuiging over de jacht als totaal geaccepteerd onderdeel van het plattelandsleven. Nou ja, vroeger had je de officiële jagers, dat was de adel, en degene die de jachtopzieners te slim af probeerden te zijn, dat waren de stropers. Dat Hummelo zulke prachtige bossen bezit, is voor een groot deel te danken aan de adellijke bewoners van landgoed Enghuizen, die ze graag aan de jacht overgaven. De vooruitgang hier is dat boerenkleinzoon Jolink, die begin jaren 60 met zijn vader de karakteristieke roodgele zandlopenluiken van de pachtboerderijen een nieuwe verflaag gaf, met jachtprovet en een eigen jachtgebied, dat oude voorrecht uitoefent. Het slotbeeld van de film over zijn leven, vlak voor de aftiteling begint, de tachtiger Jolink, zijn rug niet meer zo recht als ooit, richt zijn hagelgeweer op de camera. Je weet niet of er een grijns of een grimas op dat bekende gezicht ligt.